altijd bezig aan het gedeelte over het einde van een tijdsvak, het tempelsysteem en zijn leiders. We zijn inmiddels gekomen aan de laatste overdenking over de reden van Stefanus. En we zijn in die reden toch gekomen aan een beslissende fase. In die zin, het laatste stuk, vers 51 tot 54, waar we Stefanus' aanklacht geformuleerd vinden en de daarop volgende reactie. En dan wil ik graag de draad terug opnemen. Kort te resumeren wat we tot nu toe overdacht hebben, om dan verder te gaan tot toch wel een opmerkelijke ontknoping, die mij voorheen ook nog nooit zo erg opgevallen was, waarvan ik hoop dat we het belang der samenhang duidelijker van inzien. Laten we maar beginnen met het stukje te lezen vanaf vers 51. Misschien is het ook goed dat je volgt in je Bijbeltje, zeker voor wat er nog verder zal komen. In vers 51 kunnen we lezen: hardnekkigen en onbesneden van harten en oren, u weerstaat altijd de Heilige Geest. Zoals uw vaderen, zo ook u. Wie van de profeten hebben uw vaderen niet vervolgd? En ze hebben hen gedood die tevoren de komst van de rechtvaardige aankondigden, van wie u nu de verraders en moordenaars bent geworden. U die de wet door beschikking van engelen hebt ontvangen en niet gehouden. Toen zij nu dit hoorden, barsten zij uit in woede en knarsten de tanden tegen hem. En zoals ik de vorige malen aangaf, kan Stefanus' oordeel over het Sanhedrin, zijn volksgenoten, helemaal niet misbegrepen worden. Zo de vaderen, zo de zonen, zegt hij. Wel, in terugblik betekent het eigenlijk dat de afgoderij die zo typerend was voor de geschiedenis van Israël, zeg maar van na de uittocht, vanaf de bijeenvergadering aan de berg Sinaï, die typerend is voor de verdere geschiedenis, wel, die afgoderij kenmerkt ook deze generatie. En het grote bewijs daarvan wordt geleverd in Jezus' dubbele verwerping. Wat bedoel ik met dubbele verwerping? Wel, allereerst, toen de Heer Jezus tot hem kwam, hebben ze zijn getuigenis niet aangenomen, hebben ze hem veroordeeld tot de kruisdood en hem terechtgesteld, maar nu, na zijn opstanding, zijn verheerlijking en het getuigenis op de Pinksterdag, met de haven van de Heilige Geest, dat hij werkelijk zit in de troon van God, dat hij de rechtmatige erfgenaam is van de Davidische troon, en dat hij nu heerst en dat iedereen zijn gezag moet erkennen, en dat iedereen die zijn naam aanroept vergeving van zonden ontvangt, en de haven van de Heilige Geest, wel, ook dat getuigenis wordt ondertussen verworpen. We hebben gezien vanaf hoofdstuk 3 dat het getuigenis steeds meer en meer weerstaan wordt. En nu komt het eigenlijk tot een climax in deze confrontatie tussen Stefanus en het Sanhedrin. We hebben opnieuw gelezen dat Stefanus nadrukkelijk zegt dat de wet die zij ontvangen hebben, dat zij die niet gehouden hebben. Daarmee doelt hij natuurlijk niet op de geboden op zich, maar doelt hij op het feit dat de wet al vooruit wees naar de profeet die na Mozes zou komen. Dat was van meet af aan in de boeken van Mozes aangekondigd. Maar die belofte, daar hebben ze zich helemaal niet op gericht en ook niet aan gehouden, want het bewijs wordt geleverd in het feit dat ze de Heer Jezus, de rechtvaardige, die tevoren was aangekondigd door de profeten, dat ze hem verraden en zelfs vermoord hebben. Dus dat is wel een ernstige aanklacht van Stefanus. En daarmee wordt ook duidelijk dat Stefanus zijn kritiek, in tegenstelling tot wat zijn beschuldigers zeggen, niet gericht is tegen de tempel, nog tegen de Torah, maar dat hij gericht is tegen de houding en de reactie van het volk. Ze zijn niet alleen afgodendienaars, maar ze hebben ook in de loop der geschiedenis altijd de mensen die de Heer God stuurde om hen te verlossen, denk maar aan Jozef, denk maar aan de Mozes, en de profeten die kwamen getuigen, hebben zij altijd verworpen. Ze hebben altijd zich gedragen als hardnekkigen die de Heilige Geest steeds weer opnieuw hebben weerstaan. En nu opnieuw betoont dit geslacht dat ze werkelijk zonen van de vaderen zijn. Want nu opnieuw verwerpen ze het getuigenis van Stefanus en van de apostelen. Wat we wel overdacht hebben in die reden van Stefanus, of gezien hebben, beter gezegd, is dat Stefanus het blijvende karakter en de betekenis van het land, de tempel en de Torah relativeert en vraag stelt. In die overdenking is toch duidelijk gekomen dat het voornamelijk te doen is om Gods aanwezigheid bij zijn volk. En de plaats waar de Heer zijn volk ontmoet is niet zo belangrijk. Dat is niet van zoveel betekenis. We hebben met elkaar gezien dat de heerlijkheid van God, dat die helemaal niet te vatten is. Dus de plaats waar de Heer dan zou kunnen wonen tussen aanhalingstekens, dat is helemaal niet belangrijk. Want de heerlijkheid van God is helemaal niet te vatten in een gebouw. De aarde, de ganse hemel, kan Gods heerlijkheid niet bevatten. Wat betreft de Torah, wel, voor het Joodse getuigenis, voor de Joodse gemeenschap, was de Torah Gods alles overkoepelende woord, die het absolute gezag uitoefende in de Joodse gemeenschap. Maar het is toch duidelijk dat de Torah niet Gods laatste woord is. Er is een profeet die na Mozes zal komen, die aangekondigd wordt, en naar hem moet je luisteren. Wat dus automatisch impliceert, dat de autoriteit van de Torah, nou, dat die beperkt is, dat die gelimiteerd is. Nu dat Jezus gekomen is, hij is Gods laatste woord. Hij overstijgt de plaats van de Torah. Hij is zelfs meer dan de tempel. Die nieuwe gemeenschap zal niet bestuurd worden door de Torah, maar zal geleid worden door de Geest van God, het onderwijs van de Heer Jezus en de apostelen. Dus dat is denk ik toch ook sterk op de voorgrond getreden in deze overdenking. Zo graag maar u willen lezen, vers 55 dan, tot 8 vers 1, althans het eerste gedeelte van de vers heb ik erbij genomen. Want daar kunnen we lezen, hij echter, de Stefanus, vol van de Heilige Geest, staarde naar de hemel, en zag de heerlijkheid van God en Jezus staande aan Gods rechterhand, en zei, zie, ik zie de hemelen geopend, en de zon des mensen staande aan Gods rechterhand. Zij echter schreeuwden met luider stem, stopten hun oren toe, en stormden als één man op hem af. En ze wierpen hem de stad uit en stenigden hem. En de getuigen legden hun klederen af aan de voeten van een jonge man, Saulus geheten. En zij stenigden Stefanus, die de Heer aanriep en zei, Heer Jezus, ontvang mijn geest. En terwijl hij neerknielde, riep hij met luider stem, Heer, reken hun deze zonde niet toe. En toen hij dit gezegd had, ontsliep hij. Saulus nu stemde ermee in, dat hij werd gedood. Ik weet niet of dat u opvalt, maar tussen het moment dat Stefanus zijn aanklacht doet en de gemoederen verhit geraken, is er hier plotseling ineens een goddelijke tussenkomst. Een goddelijke tussenkomst, waarin dat de Heere God, als het ware, het gordijn opzij schuift, de hemel opent, en de huidige realiteit toont in de troon. Ik geloof natuurlijk dat dit een visioen is dat Stefanus krijgt, hè. Denk dat u er ook wel van overtuigd bent, dat er niet zo'n plaats is in de hemel, maar dat er een letterlijke troon staat, en daar de zon des mensen aan de rechterhand van God. Want als het ganse heelal God niet kan bevatten, hoe zou hij dan op een troon kunnen zitten, en de zon des mensen aan zijn rechterhand, als je begrijpt wat ik bedoel. En wat we vinden is dat de God der heerlijkheid, die zich aan het begin van de toespraak, zo zegt Stefanus, openbaarde aan Abraham, zich nu openbaart aan Stefanus. En hij openbaart zich aan Stefanus in Jezus, de zoon des mensen, of de mensenzoon. Wat wordt daarmee bedoeld met de titel de mensenzoon? Grijpt dit ergens terug naar een oud-testamentische gedachte? Daniel, inderdaad. U kunt het lezen in Daniel 7, vers 13 en 14. Want daar ziet Daniel, ook in een visioen, het volgende. Kijk toe in die nachtvisioenen en zie, er kwam met de wolken van de hemel iemand als een mensenzoon. Hij kwam tot de oude van dagen en men deed hem voor zijn aangezicht naderbij komen. Hem werd gegeven heerschappij, eer en koningschap. En alle volken, naties en talen moesten hem vereren. Zijn heerschappij is een eeuwige heerschappij die hem niet ontnomen zal worden en zijn koningschap zal niet te gronde gaan. Inderdaad, de zoon des mensen of de mensenzoon grijpt terug naar dit bijzondere visioen. Waar er inderdaad een mens is die op de wolken, en dat moet je dan niet voorstellen als een surfplank waarmee naar de hemel opstijgt, maar de hemelse wolk, de Shekina waarin dat de mensenzoon gebracht wordt in de tegenwoordigheid van de al-eeuwige God, hè, de oude van dagen. Dat betekent niet een stokoude man die met een baard tot aan zijn knieën op de troon zit, maar betekent, het laat zien dat de allerhoogste van alle eeuwigheid is, voor alle duidelijkheid. En aan hem wordt heerschappij gegeven, een koningschap over alle volken, naties en talen, en zij moeten hem ook vereren. Dat is wel bijzonder, dat een mens die eer geniet. En er wordt gezegd dat zijn heerschappij onverhankelijk is. Ze zal nooit ophouden, ze zal nooit te gronde gaan. Dat is de heerschappij die de Heer Jezus nu bezit. Dat is één dimensie. Maar er is nog een tweede dimensie, want er wordt hier gesproken over het zijn, het zich bevinden aan Gods rechterhand. En dat voert ons naar een andere passage, die meer bepaald spreekt over de hoedanigheid van de mensenzoon als priester, koning. Psalm 110, een zeer belangrijke psalm voor de eerste christenen, die vaak geciteerd wordt in de toespraak. We hebben hem al tegengekomen, ik dacht, Handelingen hoofdstuk 2, Handelingen hoofdstuk 3, wordt deze tekst aangehaald. David zegt, Javé heeft tot mijn Heer gesproken, zit aan mijn rechterhand, totdat ik uw vijanden gemaakt zal hebben tot een voetbank voor uw voeten. Nu die beide schriftplaatsen, daar heeft de Heer Jezus op geappelleerd toen hij moest terechtstaan voor het Sanhedrin, waar hij dan veroordeeld werd. Wanneer er geen gehoor gegeven wordt en het geen enkele zin heeft om zich te verdedigen of te getuigen wie hij is, zegt hij nadrukkelijk in Lucas 22, vers 61, maar vanaf nu, excuseer, zal de mensenzoon, zie je, mensenzoon, zoon des mensen, gezeten zijn aan de rechterhand. Dus zie je, Daniel 7 en Psalm 110 worden hier samengebracht. Vanaf nu zal dus de mensenzoon gezeten zijn aan de rechterhand van de Almachtige. Dus, wat de Heer Jezus had aangekondigd, dat ziet Stefanus nu in de hemel. Stefanus in een visioen bevestigt Jezus' opstanding en zijn verheerlijking. En dat getuigt hij ten aanzien van zijn tegenstanders. Zie, zegt hij, ik zie de hemelen geopend en de zoon des mensen staande aan Gods rechterhand. Hij heeft daar getuigenis van. Dat is een heel uitzonderlijke situatie, dat de Heer zo tussen beiden komt, de hemel opent en de verheerlijkte Jezus Christus laat zien. Maar het is ergens ook wel begrijpelijk. Want na zijn opstanding, wat vinden we vanaf Handelingen hoofdstuk 4, Handelingen hoofdstuk 3, hebben we gezien, is het Petrus die op het uur van het gebed naar de tempel gaat, met de oprichting van de verlamde man, maar hij wordt daar gearresteerd, en de volgende dag moet hij zich verantwoorden, in Handelingen 4, voor het Sanhedrin. En vanaf dat moment is het niet meer gestopt. Iedere keer opnieuw moeten de getuigen van de Heer Jezus verantwoording afleggen. Of anders gezegd, Jezus staat steeds weer opnieuw terecht in zijn getuigen, die nu moeten verantwoording geven aangaande zijn naam voor het Sanhedrin. En dan is het begrijpelijk in zo'n situatie, dat de Heere God zeg maar het gordijn openschuift en laat zien wat de werkelijke realiteit in de troon van God is. Dus ziet u, en gans die ontwikkeling is dit wel een zeer belangrijke gebeurtenis. Ik had dat persoonlijk ook nog nooit niet zo uitvoeren bij stilgestaan en ook nog nooit niet echt beseft wat de impact was van dit bijzondere gezicht, dit bijzondere visioen.
Dat is dan toch mooi weer geslipt en bevestiging van Stefanus die niemand zag dat er rond
was. Nee, maar hij moet er wel van getuigen.
Ja, oké, okay, ja, maar ze kunt er nog weer bij zijn gaan, ja. Ja, ze geloven dan nog heel dik niet eens in gedachten gaan, dus ja.
Maar er staat er wel een man Gods, waarvan dat zijn gezicht straalt, die vol is van de Heilige Geest, die spreekt in de kracht van de Heilige Geest. Ik bedoel, alleen dat is niet hetzelfde als dat ik en u een getuigenis geef. Nee, dat begrijp je toch ook wel. Er had een enorme kracht vanuit dat, dat moet je ook begrijpen. Dus, het is wel belangrijk om te zien. Maar in tegenstelling tot wat we in Psalm 110 hebben gelezen, zien we de Heer Jezus hier staan aan Gods rechterhand. En hier zitten. En er is er al heel wat over gezegd en geschreven wat dit dan zou mogen betekenen. Ik geef u enkele uitleggingen. Sommige uitleggers zien dit als een verwelkoming. De Heer Jezus die klaar staat om die eerste martelaar, om Stefanus, in de hemelse heerlijkheid te ontvangen. Dat is een mogelijkheid. Andere uitleggers zijn, kijk, wat er nu duidelijk wordt voor Stefanus, is dat hij deze angstwekkende momenten van zijn terechtstelling, dat hij er niet alleen voor staat. Maar dat de Heer Jezus hem zijn bijstand verleent. Hij ziet de Heer Jezus bijstand verlenen vanuit de hemel. Ja, ik weet niet wat u ervan vindt. Je mag gerust reageren, voor mij geen enkel probleem. Andere uitleggers zeggen, kijk, het is een erkentenis ten aanzien van Stefanus, gebaseerd op Lucas 12, vers 8. Als er iemand Lucas 12, vers 8 eens wil voorlezen, dan kun je meteen merken wat er bedoeld wordt.
Ik nu zeg u, ieder die mij beleidt voor de mensen, die zal ook zonder mensen beleiden voor de engelen van God.
Stefanus beleidt de naam van de Heer voor de mensen, en er wordt gezien in de hemel dat de Heer Jezus ook zijn naam beleidt voor de troon van God, zo wordt het dan. Geïnterpreteerd. Nu, dat is allemaal best mogelijk. Hè? De meest onwaarschijnlijke uitleg vind ik de uitleg waar wij mee opgevoed zijn. En dat is de uitleg dat de Jezus als het ware in de startblokken staat om meteen tussen beiden te komen en zijn heerschappij op te richten als de Joden tot bekering zouden komen. Daar geloof ik geen snars van. Maar het is altijd goed, denk ik, om terug te blikken in het Oude Testament en zou we daar een aanwijzing kunnen zijn die ons misschien een stuk beter op weg haalt. En die geloof ik is er in de profeet Jesaja voor de verandering. En dat kan je bijvoorbeeld lezen in Jesaja 3 vers 13. Jahwe, die staat gereed om zijn rechtszaak te voeren. Hij staat klaar om over de volken recht te spreken. Dus het rechtstaan maakt duidelijk dat de Heere klaar is om op te treden. Om tussen beiden te komen. En ik geloof dat de betekenis, want het is een visioen, zoals ik al aangaf, een eindtijd, een apocalyptisch visioen, geloof ik dat daarmee een ernstige waarschuwing gedaan wordt en een appel aan die toehoorders die, ja, zich toch verzetten tegen dit getuigenis. Een getuigenis waarin duidelijk wordt gemaakt, kijk, de mensenzoon die zal wel degelijk optreden in mensen, hij zal dit niet aan zich laten voorbij gaan. Hem is het oordeel gegeven, hij is de rechter van de ganse aarde, en hij zal dit niet blijvend tolereren. Niet dat hij direct gaat optreden, u weet wel dat de Heere langmoedig is, en dat het uiteindelijk nog tot 70 na Christus duurt, alvorens er ook effectief opgetreden wordt. Laat dat duidelijk zijn. Maar ik geloof dat het een ernstige waarschuwing en een appel is aan het publiek dat zich hier toch knarsetandend verzet. Ik vond dit persoonlijk de meest aannemelijke uitleg, eerlijk gezegd. Maar wat mij ook opviel, en dat had ik ook nog nooit eerder zo duidelijk gezien, wij horen Stefanus zijn aanklacht, en wij zien niet meteen de plaats die dat visioen inneemt in de ganse ontwikkeling. Want het is juist Stefanus' getuigenis, aangaande dit visioen, die de tragische aanleiding heeft, dat ze als één man op hem afstormen. Want wat doen ze? Ze schreeuwen met luide stem en ze stopten hun oren toe. Ja, waarom? Omdat ze dit niet willen horen, hè? Ze willen dit getuigenis niet horen. Die laatste woorden, die getuigen van dat wat hij ziet in de hemel, in de geopende hemel, dat is zeg maar de druppel die de emmer doet overlopen, wat dat resulteert in zijn verwerping en een regelrechte lynchpartij. Er vindt hier geen proces plaats, hij wordt gewoon regelrecht gelyncht. Nergens is er hier sprake, hij moet zich verantwoorden, maar het is het Sanhedrin niet die optreedt. Wie is er die hem uiteindelijk zal terechtstellen? Dat had mij ook nog nooit niet echt opgevallen. De getuigen. Oh, en wie zijn die getuigen? Dat zijn die mensen die dat vals getuigenis afleggen en zeggen van, deze mens spreekt tegen de tempel, lastert God. Het zijn die mensen die het doen. Dus hiermee bevestigen ze ook Stefanus zijn beschuldiging. Ze stoppen letterlijk hun oren dicht, hij had gezegd, onbesneden van hart. Ze stoppen hier werkelijk hun oren dicht en ze weerstaan de Heilige Geest. Meer dan ooit, om het zo te zeggen. Dus ik hoop dat je dit duidelijk ziet, die ontwikkeling. En dat is wel belangrijk, vond ik. En opnieuw wordt er hier iemand geïntroduceerd. En ondertussen hebben we al gezien, in hoofdstuk 6, dat er door Lucas mensen vooraf geïntroduceerd worden, die later een belangrijke rol spelen. We hebben al gezien met Barnabas, we hebben al gezien met Filippus, we hebben ook al gezien met Stefanus zelfs. En nu wordt ons een zekere Saulus geïntroduceerd, een jonge man, die blijkt hier de gerespecteerde leider te zijn van de bende tegenstanders. Gerespecteerd, omwille van deze woorden hier, ze leggen hun klederen af aan de voeten van deze jonge man. Nu, in het taalgebruik, maar wat we vroeger al gezien hebben, dat binnen die nieuwe gemeenschap mensen een stuk grond verkopen en de opbrengst neerleggen aan de voeten van de apostelen, wil toch duidelijk zeggen, en dat hebben we toen ook overdacht, dat het gezag gerespecteerd wordt van de apostelen. Dus als deze uitdrukking hier gebruikt wordt voor Saulus, dan is het een uiting van respect aan het adres van Saulus. Ja, het is niet dat Saulus de vestiaire doet, he, onder die bende. Want ook dat heeft een bijzondere betekenis, dat ze hun klederen afleggen aan zijn voeten. Die getuigen, die kennen hier namelijk geen genade, en die gaan Stefanus een gewelddadige dood bezorgen. Waarom kan ik dat met zoveel woorden zeggen? Omdat deze handeling hier, hun klederen afleggen aan de voeten, een symbolische daad is. Waarmee dat ze duidelijk te kennen geven dat het menens wordt en dat gaat spetteren. Zo erg is het. Dus het is niet dat ze hun klederen afleggen om de armen vrij te hebben, om goed met stenen te kunnen gooien. Nee, 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 nee. Nu is het menens. En nu gaan ze serieus toegaan. Er gaat bloed vloeien. En het gaat spetteren. Waarom kan je dat met zoveel vrijmoedigheid zeggen? Nou, het is nog maar recentelijk dat er wat onderzoek is nagedaan. Men heeft er altijd over gelezen. Tot iemand, het is opgevallen, dat Paulus in Handelingen 22, er nogmaals melding van maakt. Daar komt de Stefanus ter sprake en wordt er gezegd door Paulus, dat toen het bloed van Stefanus uw getuige werd vergoten, ik ook zelf erbij stond, en ermee instemde, en de kleren bewaarde van hen die hem doden. Dus als hij dit zo nadrukkelijk erbij zegt, is dat meer dan te zeggen dat hij de vestiaire doet, hè? En men is dat gaan onderzoeken, en inderdaad, het blijkt ook in andere geschriften, zowel van Joodse origine als van Griekse origine, dat dit een uitdrukking is waarmee te kennen gegeven wordt dat er nu een geweldige dood zal volgen. Er zal bloed vloeien op een gewelddadige wijze. Dat is de betekenis. Dus hier heeft het te maken dat deze getuigen eigenlijk Saulus gaan genoegdoening schenken. Ja, het is een beetje als bij de maffia. De grote paterfamilias is Saulus. En die getuigen gaan respect betonen aan de paterfamilias door zo op te treden. En ze gaan ja, een maffiadaad plegen. Een gruweldaad die dezelfde functie heeft als wat je nu bijvoorbeeld ziet in onze dagen door IS. En ze snijden dan mensen de keel over. Voor het scherm, wat is de bedoeling daarmee natuurlijk om terreur te zaaien, om angst te wekken. Dus als er hier zo'n clash is tussen het getuigenis, het vroegchristelijke getuigenis, en de bende van Saulus, die de voorvechters zijn, zij willen het Joodse getuigenis rein bewaren, alle bevlekkingen ontdoen, dat ga je straks ook zien, dan gaan ze hier wel een keer laten zien wie dat zij zijn. En ze gaan tonen dat het hun menens is. Dus het is echt een gruweldaad in maffiastijl. Ik kan het niet beter omschrijven. Ja, ik had er ook nog nooit niet zo over nagedacht dat het zo ernstig was. Maar het is hier geen gewone terechtstelling in mensen. En trouwens, meestal, bij een Joodse terechtstelling is het degene die gestenigd wordt, die men de klederen afdoet. Maar hier zijn het de mensen die gaan optreden, die hun klederen afleggen. Dus dat maakt het ook al iets heel bijzonders. En ook, nogmaals, ik geloof niet dat het een executie is van een vonnis dat het Sanhedrin heeft gefaald. Nee. Het zijn die getuigen die hier ineens tussen beiden komen. En gewoon Stefanus buiten de stad slepen en hem dan gewoon koelbloedig vermoorden. Zo simpel is het. Op een zeer gruwelijke, gewelddadige wijze. Ik denk dat het ook belangrijk is om Stefanus alle eer aan te doen in die zin dat we meer respect krijgen voor wat die man is aangedaan. En dat is hier wel niet van de poesie, mensen. Want Stefanus is hier de trouwe getuige die een trouw getuigenis aflegt voor het Sanhedrin, maar nu wordt behandeld zoals het volk doorheen de geschiedenis. Dat is een droevige traditie, ook de profeten heeft behandeld. En ook uiteindelijk de Heer Jezus heeft behandeld. En in dat opzicht stootte ik op een bijzondere tekst in een boek dat niet in onze Bijbel, in onze protestantse Bijbel is opgenomen, maar die je wel kan terugvinden in de Rooms-Katholieke Bijbel, het boek Wijsheid. En de Rooms-Katholieke Bijbel zijn een aantal historische boeken opgenomen, zoals 1 en 2 Maccabeën, maar ook dit boek Wijsheid, dat je moet zien in de traditie van het boek Prediker, het boek Spreuken, een wijsheidsboek. En dit boek wordt ook vaak geciteerd in vroeg-christelijke geschriften, dus voor de eerste christenen had het ook wel wat betekenis. En in het licht van die gruweldaad, en wat ook de Jezus overkomen is, staat er wel een heel opmerkelijke passage in. Namelijk in hoofdstuk 2, dan wordt er gezegd, laten we de rechtvaardige in het nauw drijven. Want hij is ons alleen maar tot last. Hij dwarsboomt ons in alles wat we doen. Hij verwijt ons dat we de wet overtreden en houdt ons voor dat we verloochenen wat ons geleerd is. Hij beweert over kennis van God te beschikken. En noemt zich een kind van de Heer. Laten we zien of hij gelijk heeft en afwachten wat er bij zijn dood gebeurt. Dan zie je eigenlijk ook wel een beetje die houding wanneer de Heer Jezus Christus gekruisigd is. Als de rechtvaardige echt een zoon van God is, zal die hem toch te hulp komen en hem uit de greep van zijn vijanden redden? Zien ze niet dat hij van het kruis zal afkomen, de Heer Jezus? Laten we hem aan geweld en marteling onderwerpen, om zijn oprechtheid te kennen. Laten we zijn uithoudingsvermogen op de proef stellen. We zullen hem veroordelen tot een vernederende dood. Want hij beweert toch dat hij gered is. Dat is wel een tekst die tot nadenken stemt. Ik wou die toch even meegeven. Ik denk dat weinig moet aan toevoegen dat dat voor zichzelf spreekt. Ja.
Kun je leggen de kleding af aan de voeten van je man, Saulus gegeten.
Ja.
Dus wel wat Saulus het voelt toe, dat Stefanus wat gestenigd wordt. Toen zie je dat hij gestenigd wordt.
Ja.
En toen stond er nog, Saulus nu stemde ermee in. Dat is gelijk een bevestiging, een tweede bevestiging, zou je zeggen.
Ja, het wordt tweemaal gezegd, omdat je duidelijk zal zien.
Ja.
Dat Saulus hierin betrokken is en in het getuigenis dat hij heeft, zoals we gezien hebben in hoofdstuk 22, maakt hij dat nadrukkelijk ook kenbaar. Ik geloof zelfs dat we gerust mogen zeggen dat Saulus een van de leidinggevende figuren is, of de leidinggevende figuur in het verzet en in de vervolging van de eerste christen. Dat blijkt hier toch uit deze passage, dat het bloed van Stefanus ook aan zijn vingers kleefde. Toch nog even die bemerking dat Lucas, als hij dit verhaal van die eerste martelaar Stefanus opneemt, dat dat niet bedoeld is, maar het, wat er gebeurt door IS en het, in de moslimgodsdienst, is het niet zo in het christendom dat het martelaarschap verheerlijkt wordt, of dat mensen aangemoedigd worden tot martelaarschap. Dit is absoluut niet de bedoeling van Lucas, laat dat duidelijk zijn. Stefanus zijn dood is echter de onvermijdelijke uitkomst van zijn stoutmoedig getuigenis. Dat was wel heel moedig dat die man te kennen gaf. En het kon niet anders. Met de ontwikkelingen die we gevolgd hebben vanaf Handelingen hoofdstuk 3, het scheelde al niet veel in Handelingen hoofdstuk 5, of Peter en de apostelen waren al terechtgesteld, was het niet dat het weerhouden werd door de tussenkomst van Gamaliel, weet je nog? Toen wilden ze hen al doden. Dus het is de onvermijdelijke uitkomst. Dit kon niet uitblijven. Ja. En daarom wordt Stefanus in zijn trouw ook beschouwd als het modelvoorbeeld van discipelschap. Zo wordt hij toch heel vaak gezien. Zoals ik al aangaf, legt hij dus een moedig getuigenis af voor het Sanhedrin, zoals de Grees dat ook deed. En hij vertrouwt hier ook zijn geest toe aan de Heere God, zoals de Heer Jezus dat ook deed. Hij bidt hier eveneens om vergeving voor zijn tegenstanders, zoals de Heer Jezus dat ook deed. En hij roept met luide stem en sterft daarna net zoals de Heer Jezus. Dat is inderdaad wel mooi, maar ik geloof niet dat dit de hoofdzaak is waarom dit ons zo verteld wordt. Of althans, zal het anders zijn. In de context waarnaar wij nu aan het zien zijn, na Handelingen hoofdstuk 3, met als climax Handelingen hoofdstuk 7, geloof ik dat dit een veel diepere betekenis heeft en ons veel meer laat zien. Want we zijn bezig met het einde van een tijdperk, de tempel en zijn tempeloverheden, in het licht van Jezus die nu op de troon zit en zijn universeel gezag uitoefent. En ik heb u van meet af aan laten zien dat Lucas hier een zekere argumentatie opbouwt. Hij wil ons laten zien vanaf hoofdstuk 3 dat de tempel en de tempeloverheid, dat die een tijd hebben gehad. Dat bleek al uit die vroege prediking, die we gaan overdenken, zijn van Handelingen hoofdstuk 3 tot 5. En die ontwikkelingen die we daar zagen, zijn eigenlijk de springplank voor de definitieve ontwikkeling naar de climax in hoofdstuk 6 en nu hoofdstuk 7. Want wat zien we nu? Ja, Stefanus' dood is de climax van de tegenstand die we geleidelijk aan hebben zien ontwikkelen. Maar Stefanus' gebeden hier vormen ook de climax in de focus die er al die tijd op de tempel is. Wat bedoel ik daarmee? Wel, die geopende hemel, die is zo cruciaal. Want die geopende hemel die toont nu dat Jezus wel degelijk een goddelijke gezagspositie bekleedt. Dat hij universele macht bezit. En dat de heerlijkheid van God zeer nauw geassocieerd wordt met de mensenzoon. En dat de mensenzoon de rol van de tempel nu invult. We moeten niet meer naar een bepaald gebouw om God te ontmoeten. God wordt nu ontmoet enkel en alleen in de persoon van Jezus Christus. En daar wil ik naartoe. Dat is de functie van de tempel. Want wat zien we hier? Stefanus, die roept niet tot Javé. Hij roept de Heer Jezus aan in gebed. En dat is wel veelzeggend, hè? Als een Jood Jezus aanroept in gebed. Hij bidt de Heer Jezus om vergeving voor zijn tegenstanders. Hij is er echt van overtuigd dat de Heer Jezus de rechter is, die zonde kan vergeven en die veroordeelt. Je kan er niet van tussenuit als Stefanus overtuigd is van de goddelijkheid van de verheerlijkte Jezus. Ja. Het is Jezus die je nu brengt in Gods tegenwoordigheid. Hij bidt, Heer Jezus, ontvang mijn geest. Zie je? Het is de Heer Jezus die mensen in Gods tegenwoordigheid brengt. Het is de Heer Jezus die gebeden aanhoort en verhoort. Heer, reken hun. Dus hij richt zijn smeekbeden tot de Heer Jezus in het volste vertrouwen dat hij ook bij machten is om dit te doen. En het is Jezus die vergeving van zonden schenkt. Heer, reken hun de zonden niet toe. Dus zie je, alhoewel dat er al heel wat parallel is tussen de Heer Jezus en Stefanus, zie je dat dit getuigenis van Stefanus toch verder gaat in die zin dat in tegenstelling tot de Heer Jezus, Stefanus nu de Heer Jezus aanroept. En dat, geloof ik, is de ware toedracht van wat er hier gezegd wordt, in het licht van dit visioen. Begrijp je dat naartoe wel? Door te wijzen op de opgestane en verhoogde mensenzoon, kondigt Stefanus hier nu eigenlijk de climax en de vervulling aan van de tempel. Of anders gezegd van wat we gezien hebben en wat hij ons toonde in zijn handsreden, van al die ontmoetingsplaatsen in Israëls geschiedenis waar je de Heere kon ontmoeten, inclusief de tempel, moet je nu tot Jezus komen. In hem ontmoet je God. Dus niet in een gebouw, niet op een plaats, maar in een persoon. En dat is de climax van dit ganse gedeelte. Begrijp je? En dat, geloof ik, is zo belangrijk om te zien in dit gedeelte. En dat was mij ook tot op heden eigenlijk niet zo goed opgevallen. Goed.
Ik heb hem toch al verstaan dat ze inderdaad ja, een droom toe stopte en dan niet meer een droom. Het is nogal een verandering.
Ja, wij zijn dat zo gewoon. Maar we moeten ons echt inleven in de Joodse traditie om te zien hoe revolutionair dat is. Dus dat wat betreft de overdenking van handelingen 3 tot hoofdstuk 7. Om het belang daarvan te tonen, heb ik nog heel snel een klein schemaatje gemaakt. Als je bekijkt in het verloop van het boek, dan hebben we gezien, of kunnen we nu veel beter inschatten, laat ik mij zo zeggen, dat handelingen 7 wel degelijk een kantelmoment is in het boek. Want wat ging vooraf in handelingen hoofdstuk 3 tot 5? Ja, de evangelieverspreiding, ondanks tegenstand. Maar die tegenstand slaat steeds meer aan. En wat is de boodschap? Dat God zegeningen nu in Jezus zijn en niet in de tempel. Dan volgt in handelingen hoofdstuk 7 Stefanus dood. En eigenlijk laat Stefanus ons in de reden zien dat de Heer God nooit gebonden geweest is aan de tempel. Dat hij nu moet kijken naar Jezus. Dat je op hem al je hoop moet stellen. En dan vinden we vanaf hoofdstuk 8 dat het evangelie verder verspreid wordt voorbij Jeruzalem. En dat zelfs mensen die nooit geen deel hadden aan de gemeenschap onder het oude verbond, zoals Samaritanen, en verstotenen, de ontmande Ethiopische kamerling, als het u vertrouwder in de oren klinkt, ook hij wordt toegevoegd aan het getuigenis. Dus je krijgt hier een handse wending, vanaf hoofdstuk 8, die wel degelijk het gevolg is van handelingen hoofdstuk 7. Want nu breken ook de vervolgingen uit, en het zijn die vervolgingen waardoor de Heer alles stuurt en het evangelie voorbij Jeruzalem brengt. Dus dat wat betreft handelingen hoofdstuk 7. En het is in dat licht dat ik ook nog wil spreken over iets waarvan ik geloof dat de betekenis niet genoeg gezien wordt in onze dagen in evangelische kringen. En dat is de identiteit van die vroeg-christelijke beweging. Want die noemen zichzelf geen christenen. Die noemen zich de weg. Christenen is de naam die ze van de buitenwacht krijgen. Kijk maar in Handelingen hoofdstuk 11, vers 26, als het getuigenis in Antiochië komt, daar worden de discipelen van Jezus voor het eerst christenen genoemd. Genoemd. Ze noemen zichzelf niet zo. Hoe noemen ze zichzelf? Hoe noemen ze hun beweging? Ze noemen hun beweging de weg. En daar wil ik echt wel uitvoerig bij stilstaan. Het zal niet lukken vanavond alleen. Het is te veel. Maar ik wil het toch alvast deftig inleiden, om het zo te zeggen. Het begint allemaal, denk ik, met wat we gezien hebben in Handelingen 7, vers 51. Dat Stefanus wel degelijk afstand neemt van het Joodse getuigenis dat zich niet wil onderwerpen aan het evangelie. Hij sprak in zijn toespraak over onze vaderen, onze vaderen, onze vaderen, tot op het moment dat hij die afgoderij sterk in de kijker stelt en nu toont dat deze generatie, net zoals de voorgaande generaties, hardnekkig zijn, onbesneden van harten en oren. Die altijd heilig is te weerstaan. En dan spreekt hij over uw vaderen. En distanceert hij zich niet alleen van de vaderen die daardoor gekenmerkt werden, maar distanceert hij zich ook van dat hedendaags Joods getuigenis. Het zal niet winnen, al die daarbij zijn. Ja? Dat is het moment, zoals ik al aangaf, waarop dat de vervolging aanbreekt met de steniging van Stefanus. In handeling 8 vers 1 wordt het hoofdstuk ook zo geopend. Er ontstond nu in die tijd een grote vervolging tegen de gemeente die in Jeruzalem was. En alle werd gestrooid door de landstreken van Judea en Samaria, behalve de apostelen. Dan wordt er gezegd over Saulus. Saulus echter verwoestte de gemeente, terwijl hij huis na huis binnenging, en mannen en vrouwen meesleepte, en hij leverde hen over in de gevangenis. Om ze later te doen terechtstaan voor het Sanhedrin, zal hij te kiezen of te delen. En hoofdstuk 9, handeling hoofdstuk 8, verhaalt ons verder hoe dat het evangelie in Samaria terechtkomt en vertelt ons die geschiedenis van de Ethiopische ontmande, hoe dat hij het evangelie leert kennen. Ja? En het is in handelingen hoofdstuk 9 dat er dan gezegd wordt, in vers 1 en 2, Terwijl nu Saulus nog steeds dreiging en moord blies tegen de discipelen van de Heer, ging hij naar de hoge priester en vroeg hem om brieven naar Damascus voor de synagogen, om, als hij er vond die van de weg waren, zowel mannen als vrouwen geboeid naar Jeruzalem te brengen. Dit is de eerste maal dat de uitdrukking gebruikt wordt, nu pas in Handelingen hoofdstuk 9. Nu wanneer dat er een duidelijke scheiding komt tussen de Joodse gemeenschap en dit vroeg-christelijke getuigenis, komt die uitdrukking op de proppen. En dat is wel veel betekend. En daar wil ik wat aandacht aan geven. Want de vraag stelt zich, waar is dat in godsnaam de bedoeling van? Waarom had die vroeg-christelijke beweging zich nu de weg gaan noemen? Ik geef u meteen aan waar we naartoe gaan, om duidelijk te stellen dat zij de erfgenamen zijn van de belofte aan de vaderen. Zij geven daarmee aan dat zij het ware, getrouwe Israël zijn, tegenover het Joodse getuigenis dat het evangelie verwerkt. Dat ga ik je proberen te laten zien. Dus snap je hoe belangrijk dat is? Dat geeft ook aan dat de eerste christenen die nieuwe beweging rondom de opgestaan en verheerlijkte Heer Jezus niet zien als de nieuwe godsdienst. Zij zien zich als de erfgenamen van de beloften aan de vaderen, als het ware getrouwe Israël, tegenover de hardnekkigen en onbesneden van harten en oren, die de Heilige Geest weerstaan. Dus zie je, dat contrast is hier super belangrijk om dat te gaan ontdekken. Want waarom is dit zo noodzakelijk? Ja, u weet dat het getuigenis, het grootste gedeelte van het Joodse getuigenis, het woord gewoon verwerkt. En wat staat er te gebeuren in Handelingen hoofdstuk 9? Ja, Saulus zal tot bekering komen en uiteindelijk gaat dit de aanleiding vormen om het zendingswerk onder de volkeren op te starten. Dus in het licht van de komende ontwikkelingen is het ook heel belangrijk dat die vroeg-christelijke beweging zichzelf legitimeert waarom dat ze bestaan. Want, let erop, ik heb dat van meet af aan in de eerste, een van de eerste, ik dacht zelfs de eerste Bijbelstudie over het boek De Handelingen laten zien, dat de groei en de toename van die nieuwe beweging, dat dat wel geen mensenwerk is, maar dat dat alles te wijten is aan de dynamische activiteit van Gods woord. Herinner je, Handelingen hoofdstuk 6 vers 7, en het woord van God nam toe, en het getal van de discipelen. Dus het getal van de discipelen dat toeneemt, is het gevolg van het woord dat toeneemt, dat steeds meer ingang vindt. Het is het woord dat uitgaat en dit werk doet. Dus begrijp je, als er dan zo'n scheiding ontstaat tussen het Joodse getuigenis en die vroeg-christelijke beweging, die beschouwd wordt als een Joodse sekte, als ze dan uitgestoten worden van het Joodse getuigenis, want dat ga je zien, ze worden gewoon uitgestoten. Ja, dan moeten ze toch naar hers kunnen legitimeren wat dat een recht van bestaan is toch, als het Jodendom hen afwijst. Begrijp je? En dan komt die naam op de proppen, wat zij zeggen, wij zijn de mensen van de weg. Opmerkelijk komt die altijd aan de oppervlakte in het boek De Handelingen, wanneer dat die nieuwe beweging, die vroeg-christelijke beweging, ik zal ze iedere keer zo noemen, wanneer dat ze zich moet profileren tegenover andere groeperingen, in de ruimste zin van het woord. Meestal is het tegenover het Joodse getuigenis, tegenover de Joodse gemeenschap. Maar het is altijd wanneer dat er een conflict situatie is, wanneer dat het nodig is dat ze zichzelf kenbaar maken wie dat ze zijn. Het is altijd in een Joodse context dat moet gebeuren. Die mensen, ja, misschien zegt hij, ja, waarom zou hij dan wel als een christen zijn, ja. En dat prille begin zegt toch helemaal niks, hè, mensen? Want, hoe, christenen, kwam Jezus dan uit de lucht gevallen? Wie is hij dan? Ah ja, Jezus is de Messias. Ja, oké, Jezus is de Messias. Dan is het wel dat hij zelf appelleert op wat de profeten gesproken hebben. En ziet hij zichzelf toch als de vervulling daarvan. Dus begrijp je, het moet altijd zijn roots hebben in de Joodse geschiedenis. In de tradities. Anders heb je geen recht van bestaan. Kom niet zomaar uit de lucht gevallen, hè? En de eerste maal dat het aan bod komt, is hier in Handelingen 9 vers 1. Waar dat we zien dat Saulus een zuiveringsactie inzet. Hij wil namelijk de Joodse gemeenschap zuiveren van die valse leer van dat vroegchristelijk getuigenis. Die gelooft dat de opstanding al heeft, is begonnen, beter gezegd, in de persoon van Jezus Christus. Hè? Want dat leren ze. Herinner je nog? Dus u weet ondertussen dat geen activiteit erin bestaat om niet alleen de tempel te bezoeken, voor de mensen die daar samen zijn te confronteren met de evangelie, maar dat ze ook de synagoge gaan opzoeken. En het ook al gezien bij Stefanus. Dan was conflict ontstaan. Dus gaat Paulus een contra-reformatie beginnen. Ja? En hij gaat dan ook geloofsbrieven vragen aan de hoge priester, die het hoogste gezag uitoefent onder het Joodse getuigenis. En daarmee gaat hij dan de synagogen afgaan. En allen die van de weg zijn, zo worden ze hier genoemd, mannen of vrouwen, dat speelt allemaal geen rol voor hem. Hij gaat ze allemaal boeien en naar Jeruzalem brengen, om ze te doen terecht te staan. Ja, hij had er korte metten mee maken. Nee, dat zie je wel duidelijk, denk ik. En hier zien we dat er eerst gesproken wordt. Saulus, die dreiging en moord blaast tegen de discipelen van de Heer. En dan wordt dat vereenzelvigd met zij die van de weg waren. Zie je dat? Belangrijk om te zien dat hier dit voor het eerst duidelijk wordt. Er ontstaat een conflict tussen de Joodse gemeenschap en de discipelen van de Heer. Waarom? Omdat zij van de weg zijn. Dus nogmaals legt dat de nadruk op de betekenis van de weg. De volgende maal iets meer over die betekenis. Nu gewoon duidelijk laten zien wat er steeds meer aan de oppervlakte komt in het boek De Handelingen. Dus het vroegchristelijke getuigenis staat tegenover de Joodse gemeenschap in zijn algemeenheid gesproken. En wat gaan we zien is dat het vroegchristelijke getuigenis zich gaat afzonderen van de Joodse gemeenschap. Heel nadrukkelijk. Maar ook dat de Joodse gemeenschap van haar kant die mensen van de weg gaat uitsluiten. Dus je hebt een dubbele beweging. Daarom is dat hoofdstuk Handeling hoofdstuk 7 van Stefanus zo belangrijk in die ontwikkeling. Nu zie je dat er van weerszijden naar elkaar toe gereageerd wordt. Dus die aanduiding of die terminologie van de weg, die wordt gebruikt om hun identiteit aan te geven, waardoor ze zich afzonderen van al het overige. Want binnen de Joodse gemeenschap waren er vele sekten, heb ik u al gezegd, de Sadduceeën, de Fariseeën, dus dat er groeperingen binnen het Joodse getuigenis waren, dat was niet het probleem. Maar nu wordt duidelijk dat deze Joodse sekte de mensen van de weg niet langer door de Joodse gemeenschap getolereerd worden, uitgestoten worden. En dat zij zich ook heel bewust gaan afzonderen van de Joodse gemeenschap. Niet dat ze vijandig staan tegen elke Jood, nee, ze willen nog altijd evangelie brengen in mensen, maar tegen dat gedeelte van de Joodse gemeenschap die al bewust nee zegt tegen hun betuigenis. Ja. En in eerste schriftplaats, ik ga ze niet in volgorde opslaan, maar je komt het al vroeger tegen, die uitdrukking, de weg, nog, gaan we wel zien. Maar eerst wil ik u meenemen naar Handelingen 22. Een hele reis door het boek, want hier, dat is eigenlijk de plaats waarop dat Paulus terecht zal gearresteerd worden en van hier dan zich beroept op de keizer uiteindelijk en gevoerd zal worden naar Rome. Hè? En daar vinden we Handelingen 22. Je moet dat ook maar eens voor jezelf helemaal lezen thuis. Ik kan dat niet allemaal doorlopen, of anders gaan we nog 37 bijbelstudies doen. Ik denk niet dat dat de bedoeling is. Ik ga gewoon die eerste verse lezen, van vers 3 tot vers 5. Waar dat Paulus zijn getuigenis geeft. Zijn bekeringsverhaal doet. En hij maakt heel duidelijk dat hij een trouwe Jood is en blijft. Hij zegt, ik ben een Joodsman, zie je, geboren in Tarsus in Cilicië, maar opgevoed in deze stad, dus in Jeruzalem, aan de voet van Gamaliel onderwezen, naar de gestrengheid van de voorvaderlijke wet. En ik was een ijveraar voor God, zoals u alle vandaag bent. En ik heb deze weg, zie hier komt de uitdrukking voor, ik heb deze weg vervolgd tot de dood toe. Terwijl ik zowel mannen als vrouwen boeide en in gevangenissen overleverde. Zoals ook de hoge priester van mij kan getuigen. En de hele raad der oudsten, of het Sanhedrin. Van wie ik ook brieven aan de broederschap ontvangen. En ik ben naar Damascus gereisd, om ook hen die daar waren geboeid naar Jeruzalem te brengen, opdat zij gestraft zouden worden. En dan gaat hij vertellen wat hem overkomt op de weg naar Damascus. De ontmoeting met de opgestane Heer. Gaat hij ook vertellen dat enkele dagen later hij bezocht wordt door Ananias. Enzovoort, enzovoort. Maar waarom doet hij dit verhaal? Wel, hij werpt hier gewoon zijn geloofsbrieven op tafel dat hij nog altijd een trouwe Jood is. En ondanks wat hem nu aangevregen wordt, ziet hij de wending die hij genomen heeft, door nu ook zelf deel te gaan uitmaken van de weg, ondertussen zit hij zelf in die situatie, dat hij dat volledig in navolging ziet met de traditie van weleer. Dus voor hem is dat niet iets nieuws. Dat wordt ook duidelijk in deze toespraak, vooral wanneer hij vertelt over Ananias, hè. Die is blind en hij zit daar in Damascus en dan wordt Ananias naar hem toegestuurd. Vers 14. En wat zegt hij dat Ananias tot hem sprak? Hij zei, de God van onze vaderen heeft u voorbestemd om zijn wil te kennen en de rechtvaardige te zien. Ja, duidende natuurlijk op zijn visioen van de opgestane verheerlijkte Christus, ja. En een stem uit zijn mond te horen. Want u zult voor hem bij alle mensen een getuige zijn van wat u hebt gezien en gehoord. Wie sprak er tot hem? De God van onze vaderen. Zie hoe nou dat de God van onze vaderen geassocieerd wordt opnieuw met de rechtvaardige? Dus om aan te geven dat de wending die u nu genomen heeft zijn legitimiteit kent in de God van onze vaderen. Het is de God van onze vaderen die tot Abraham heeft gesproken, die tot Mozes heeft gesproken, die nu ook door middel van zijn knecht Jezus, de opgestaan en verheerlijkte, spreekt tot Saulus. Mag ik het zo zeggen? Dus hij geeft wel degelijk aan dat wat hem overkomen is, niets is als zomaar uit lucht valt, beter gezegd. Nee, Paulus grijpt terug op de voorouderlijke traditie en hij ziet wel degelijk de weg als de voortgang daarvan. En hij ziet de weg als de rechtmatige erfgename van de belofte. Dat is wat hij wil aangeven. Want in 22 vers 6 zegt hij ook, mijn broeders, ik ben een fariseer, een zoon van fariseeën. En waarom sta ik hier terecht? Wel, zegt hij, als ik het op de keper moet beschouwen, sta ik terecht over de hoop en de opstanding van de doden. Dus zie je dat hij dat nadrukkelijk ziet als de vervulling van de hoop van Israël. Dat zijn dingen die we al ondertussen overdacht hebben. Maar ik denk dat het nog eens belangrijk is om het vanuit dit oogpunt opnieuw in de verf te zetten. En dat wordt ook duidelijk in Handelingen hoofdstuk 19. Een beetje terugkeren, Handelingen 19. Dan vinden we dat Paulus naar de synagoge gaat. En dan krijg je een opmerkelijke ontwikkeling. Vers 8 en vers 9. Hij nu hing in de synagoge en sprak vrijmoedig 3 maanden lang. 3 maanden, hè? En betoogde en overreedde de mensen betreffende dingen van het koninkrijk van God. Toen echter sommigen zich verharden en ongehoorzaam waren, terwijl zij van de weg kwaad spraken voor de menigte, scheidde hij zich van hen af en zonderde de discipelen af en sprak dagelijks in de school van Tyrannus. Wat gebeurt er hier? Er ontstaat een scheiding tussen die gehoor geven aan de boodschap van de weg en het Joods getuigenis in de synagoge dat zich verhard en ongehoorzaam is. Ja, hallo? Dus de context hier van de scheiding die plaatsgrijpt is dat sommigen ongehoorzaam zijn en zich verharden, zich verzetten tegen het woord. Dat is wel belangrijk, hè, mensen. Maar wie zijn de discipelen van de weg? Dat zijn zij die zich juist niet verharden tegen die boodschap. En dus het ware en getrouwe Israël zijn. Dan zijn zij die niet naar hem luisteren, naar zijn boodschap, hen die zich verharden en ongehoorzaam zijn aan de boodschap van de God van de Vaderen en dus niet het getrouwe Israël zijn, het zijn zij die zich niet verharden, de discipelen van de weg, die het ware getrouwe Israël zijn. Kan je mij volgen? Ja, dat leid je niet zo direct af, hè, als je dat voor jezelf leest. Maar hier wordt dat heel duidelijk. En voornamelijk door die woorden die je hier gebruikt. Hè, toen echter sommigen zich verharden en ongehoorzaam waren. Ja, nu dat we Stefanus overdacht hebben, moet je dat meteen aan terugdenken. Hè. De bewoording is nagenoeg identiek. Ja. En in hetzelfde hoofdstuk leid je nog iets heel opmerkelijks. Ik heb daar juist gezegd van, kijk, niet alleen gaan de discipelen van de weg zich afzonderen van het Joods getuigenis dat het woord ongehoorzaam is en zich verhardt, maar aan de andere kant zie je ook een beweging van het Joods getuigenis dat wil vasthouden aan hun tradities, die zich afzet tegen de discipelen van de weg. En dat blijkt in Efeze. In Handelingen 19, eerst in vers 23, zie je dat het evangelie zo'n ingang vindt in Efeze, dat men dat daar als bedreigingen ziet voor de lokale commercie. In Efeze wordt de grote god van de Efeziërs vereerd, Artemis. En er is een tempel en een bloeiende commerce, een beetje het Lourdes van Efeze, zeg maar. Hè? En die commerce komt natuurlijk in het gedrang. En dan zie je dat de lokale Artemis-vereerders in opstand komen tegen wie? Omstreeks die tijd nu ontstond er een niet geringe opschudding over de weg. En je denkt als je het leest, ja kijk, dat is een conflict tussen die Efeziërs, die Artemische graag vereren, en de eerste christenen. Ja, maar dan vind je die merkwaardige versen 33 en 34. Want ineens zegt Lucas, uit de menigte, nu lichtte men Alexander in, die de Joden naar voren duwde. En Alexander wenkte met de hand en wilde zich voor het volk verdedigen. Toen zij echter merkten dat hij een Jood was, ging er een geroep op van allen. En ongeveer 2 uur lang schreeuwden zij of scandeerden zij, groot is de Artemis van de Efeziërs. Dus er is een opschudding aangaande de weg, maar in die tumulte moedigt men een zekere Alexander aan, als voorman van de Joden, ja, de Joodse gemeenschap, om toch wel even duidelijk te maken van, wij hebben daar niks mee te maken, he. Dat zijn deze van de weg. Maar hij krijgt de kans niet, want ze zien dat hij een Jood is, en zie je, ze scheren hem over dezelfde kam, he. Want ze laten hem niet aan het woord. Tot op dat moment, voor de buitenstaanders, zie je dat de mensen van de weg en het Joodse getuigenis vaak nog over één balk gegooid wordt. En dat het Joodse getuigenis wel duidelijk maakt van, ho, klein momentje, wij hebben daar niks mee te maken, he. Met die mensen van de weg. Dus al gaat het dan om afgoderij, waarin dat de discipelen van de weg en de Joden elkaar zouden moeten vinden, toch zie je zelfs in zo'n kwestie dat de Joodse gemeenschap duidelijk maakt van, en met die mensen van de weg hebben wij niks te maken. Je leest dat zo over, maar anders geeft dit geen enkele zin om vers 33 en vers 34 daartussen te plakken. Dus je ziet dat het wederzijds is. Hè? De Joodse gemeenschap verstoot de discipelen van de weg. En laat het ook heel duidelijk blijken naar de buitenstaanders toe. Zelfs in een kwestie waar je meteen van zou verwachten. De Joodse gemeenschap stuurt duidelijk aan dat er een onderscheid is tussen beide groepen. Want ondertussen maken de discipelen van de weg al geen deel meer uit van de Joodse gemeenschap. En dat zie je ook trouwens in Lucas, zijn boek. Want hij maakt, naarmate het boek ook verder gaat, een duidelijk onderscheid tussen Joden, en die ziet hij dan als vijanden van de weg, en Israël. Israël, als hij spreekt over Israël, of als hij Israël vernoemt, gaat het veel meer algemeen over Gods wegen met zijn volk. God die zijn weg gaat met zijn volk. Maar als hij spreekt over de Joden, dan heeft hij het nadrukkelijk over die groepering die tegenover de discipelen van de weg staan. Dat wordt steeds duidelijker naarmate het boek ook vordert. Het subtiele verschil wordt ook door Lucas zelfs gemaakt, hè, want zo'n verschil ken je natuurlijk ook uit het Johannes-evangelie. Hè. Johannes spreekt heel vaak over de Joden en de Joden en de Joden en de Joden. Wel, dat zie je ook in het boek de Handelingen. Dan wil ik u meenemen naar Handelingen 24, want daar, denk ik, is het meest duidelijk wat Saulus nu, of beter gezegd, hoe Saulus nu tegen zijn eigen geloofsgetuigenis aankijkt. In Handelingen 24 moet Paulus verschijnen voor de gouverneur, Romeinse gouverneur Felix. Maar zij hadden nog altijd het eindgezag in Jeruzalem. De Romeinen waren nog altijd de baas. En op een gegeven moment moet Paulus verschijnen voor Felix. En dan geeft hij zijn getuigenis en zegt hij in 24 vers 14. Dit echter beken ik u, dat ik naar de weg die zij, lees, Joodse gemeenschap, een secte noemen, zo de God van de vaderen dien. Terwijl ik alles geloof wat volgens de wet is en in de profeten geschreven staat, en hoop op God heb, welke hoop zij ook zelf verwachten, dat er een opstanding zal zijn, zowel van rechtvaardigen als van onrechtvaardigen. Dus, Paulus spreekt geen nieuwe godsdienst. Hè? Ik denk dat het hier wel 100% duidelijk is, dat hij hier van zichzelf getuigt dat hij naar de weg de God van de vaderen dient. Dat zegt hij hier letterlijk. Hè? Want als hij spreekt over de God van de vaderen, en over de wet en de profeten, en over de hoop, dan stelt hij die claims tegenover wat de Joodse gemeenschap daarover zegt, want zij zien zichzelf als de getrouwen die de God van de vaderen eren, die de wet en de profeten gehoorzamen en die hoop hebben. Maar nu zegt Paulus, naar de weg geloof ik dit alles. Of zie ik dit in de weg in vervulling gaan, als ze prediken de opstanding in Jezus Christus. Ja? En hier is dit wel een negatieve aanduiding, secte. Normaal gezien is dat niet negatief. Er gesproken wordt over de secte van de fariseeën, is dat niet negatief. Het is gewoon een groepering aanduiden. Maar hier zie je, als Paulus dit zo zegt, naar de weg die zij een secte noemen, dat het hier wel degelijk negatief is. En men daarmee hen buiten het Joods getuigenis plaatst. Als geëxcommuniceerden. Dus voor de mensen van de weg is de God van de christenen de God van de Joodse traditie, zo simpel is het. Terwijl zij van de Joodse gemeenschap dit absoluut niet zullen zijn. En zullen zeggen, nee, wij vereren de God van de vaderen en niet de mensen van de weg. Dus de weg, om samen te vatten, en dat is het allerlaatste, de weg is een symbolische aanduiding waarmee dat die vroeg-christelijke gemeenschap zijn identiteit kenbaar maakt, wie dat ze zijn, en voornamelijk tegenover de meerderheidscultuur, die ook beweert de God van de vaderen te dienen, de wet en de profeten te gehoorzamen, de hoop te hebben van de opstanding, de Joodse gemeenschap. Dus de weg is de aanduiding tegenover de meerderheid, de Joodse gemeenschap. Ze noemen zich niet christenen, niet, maar de mensen van de weg. Later evolueert het zo. Maar zelfs, kijk, aan het einde van het boek wordt er nog altijd gesproken over de weg, niet? Hoeveel brieven heeft Paulus dan al niet geschreven aan het einde van het boek? Snap je wat ik bedoel? Ze hebben al wat gemeentes gesticht, die ondertussen. En nog noemen ze zichzelf ten aanzien van het Joodse getuigenis dat het evangelie verwerkt, de weg. Dus ik vond dat toch wel belangrijk om jullie dan een keer attent op te maken. Hè? En de volgende keer ga ik ingaan op de betekenis van de weg. Want dat heeft natuurlijk alles te maken met het getuigenis waarmee elk evangelie opent. Johannes de Doper, die de wegbereider is. Daar kent het zijn oorsprong, daar kent het zijn begin. Ja. Maar doe aan klantenbinding, dat is voor de volgende keer.